We zijn bezig met een serie over het kruis. We zijn begonnen bij Markus hoofdstuk 10 vers 45, dat hij zijn leven gaf als een losprijs voor velen. Ik hoop dat u tot nu toe genoten hebt van het kruis en dat u inderdaad het kruis nooit meer hetzelfde zult zien. En dat u steeds beter gaat begrijpen, de verlossing is van de Heer en van niemand anders. Wat ik vandaag hoop te doen, is weer een onderdeel van het kruis te benaderen en daar ook stil te staan inderdaad bij hetgeen wat Jezus kwam doen. Dat hij als mens naar deze aarde kwam om eigenlijk al de onmetelijke brug te maken tussen God en mens, maar dan ook nog eens tussen gevallen mens en een heilig God. Want vandaag wil ik stilstaan bij wederom God redt mensen, deel 6. En eigenlijk wil ik even kort een introductie maken om u mee te geven wat er vandaag op stapel staat. We gaan vandaag stilstaan bij de genoegdoening of de werkelijke absorptie van Gods toorn door de Heer Jezus Christus aan het kruis. Ik heb u gezegd de vorige keer, wij gingen drie woorden bekijken of drie woordgroepen. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de werkelijke prijs die de Heer Jezus betaald heeft. Vandaag kijken wij naar het zoenmiddel, zoals Romeinen hoofdstuk 3 ook zegt, dat hij dus als het ware de zon of de toorn van de zonde geabsorbeerd heeft, om vervolgens volgende week ons om te keren en dat we ook kunnen zien dat God in vriendschap de brug geslagen heeft naar God. En als je dit gaat zien, dan hoop ik dat u nooit meer gaat zeggen, er is een aandeel van de mens in de verlossing. Ik hoop nooit meer dat u inderdaad gaat denken, Heer, God is er voor ons. Dat u nooit meer gaat denken van Gods hoogste doel in deze schepping en in deze wereld is mensen verlossen. Nooit niet, nu niet en nooit niet zou ik zeggen. Alles draaide om zichzelf, want anders had God helemaal niets hoeven maken. Hij is volmaakt, perfect, heilig, heeft niets in zichzelf nodig. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn genoegzaam in hunzelf, hebben niets nodig en zeker geen kleine nietige mensjes zoals mij. Er is geen enkel voordeel voor God te halen in mij, door mij en voor mij. Ik hoop dat u daarin inderdaad ook verder groeit en dat u het kruis nooit meer hetzelfde ziet. Maar de menswording van de Heer Jezus is een heel bijzonder feit. En waarom is dat zo bijzonder? Omdat eigenlijk God, en ik wil u meenemen in drie stappen, ik zal ze even geven. Ik ga even stilstaan bij de toorn van God. Dan ga ik even stilstaan, en dat zit allemaal in de inleidingen. Wil ik even stilstaan bij de zonde die de Heer Jezus op zich nam, om vervolgens ook te laten zien dat Christus de toorn van God absorbeerde. En eerst wil ik de toorn van God even uitleggen. Heel kort, heel kort. En dan wil ik ook even laten zien dat Jezus, zoals 2 Korinthe hoofdstuk 5 dat ook zei, dat hij zonde werd voor ons. Want de zonde veroorzaakte namelijk de toorn van God. Dus Jezus moest mens worden, zodat hij onze zonde op zich kon nemen, om vervolgens de toorn van God over die zonde voor ons te kunnen absorberen. Zijn we mee in de drie stappen? Ja. Dus ik begin even met de toorn van God. Want dat is iets wat je goed voor ogen moet hebben. Gods toorn, nee, God is licht. God is vuur, zoals de Bijbel dat ook omschrijft. Ja? God is een ontoegankelijk licht. Als je vanuit de duister komt en je gaat naar in de volle zon kijken, dat doet pijn, hè? Ja? Laat staan hetgeen wat Petrus zag op de verheerlijking, bij de Heer Jezus, bij de verheerlijking. Dat zal oogverblindend zijn. Helder zoals er niet te vinden is op aarde. God is een ontoegankelijk licht en een verterend vuur. En dat maakt ook dat God eigenlijk maar aan één ding een hekel heeft. God houdt overal van. Voor God is alles goed, behalve één ding. Zonde. Zonde is het enige waar God een afschuw van heeft. In Openbaring naar de gemeente van Laodicea, daar heb je die zeven gemeenten die er omschreven staan, in hoofdstuk 2, 3, 4. Er is één gemeente, dat is Laodicea, waar de Heer Jezus zelf zegt van, ik heb er een afschuw van, ik spuug je uit. En dat uitspugen daar, als jullie niet oppassen, dan spuug ik je uit, betekent uitbraken. Maar als we nu naar ons eigen lichaam kijken, een van de meest hevige reacties in ons lichaam is braken. Waarom? Want het lichaam zegt niet van, dat zit me niet helemaal lekker, dit moet weg. Dit moet eruit. Dit is walgelijk, dit stoot elkaar af. Het eten of wat er ook maar in je maag zit en je lichaam dat stoot elkaar af, dat moet weg. Een hevige reactie. Dat is hetgeen wat zonde doet bij God. God, Zonde geeft niet een rare nasmaak. Zonde is geen knoflook bij God. Wat een rare nasmaak geeft. God gruwelt van zonde. En dat is hetgeen wat er eigenlijk gebeurt. Het is God die stoot zonde volledig af. Het kan niet bij hem zijn. Hij spuwt het uit. Hij walgt ervan. Dat is wat zonde doet bij God. Het zet zijn heiligheid in vuur. Het zet zijn glorieuze passie als het ware in vuur en vlam. Want Gods karakter is zo glorieus en subliem en zo puur en heilig, dat bij het minste geringste onreinheid er een hevige reactie komt. Een strenge reactie zelfs. Maar dat hebben wij ook wel, is het niet? Ik hoop dat u wel eens een keer boos bent. Als u dat niet bent, dan heeft u een probleem. Want we zijn gemaakt naar het beeld van God. Ook wij kunnen hevige reacties hebben. We hebben emoties. Bij ons is het vaak zo van, ga maar even afkoelen. Is het niet? Even naar buiten. Dan moet de temperatuur wat zakken, de emoties wat weg. Dat is bij ons als we boos zijn. Ja? Als we vandaag boos zijn, is het morgen hopelijk minder en dat ebt wat weg. Niet zo bij God. Toorn gaat nooit weg. Want het is niet zo specifiek een emotie als bij ons. Het is een heilige emotie, het is een heilige reactie. En dat kan maar op één manier weg. En dat kan maar op één manier. En dat is dat deze toorn bekoeld wordt op het object wat het veroorzaakt heeft. Als de volmaakte liefde van God verwond wordt, of zijn genade verworpen wordt, is daar die heilige toorn van God opgewekt. En die kan maar op één manier bekoeld worden. En dat is op de persoon die het veroorzaakt heeft. Daarom zegt Romeinen 1 vers 18, hoef dat niet op te zoeken, dat Gods toorn is geopenbaard over alle goddeloosheid. Kunt u zich voorstellen, dat is de wijze waarop God naar de wereld, naar de mensheid kijkt. En toch zendt God zijn Zoon. Dat is bijzonder, dat is niet te volgen. Ja. Alle mensen hebben dus ook de toorn van God doen oplaaien. Ja. En God in zijn langmoedigheid heeft als het ware al vanaf het begin de teugels ingehouden bij Adam en Eva. Dat noem je Gods langmoedigheid. God is niet geduldig zoals ons, van dat hij met zijn duimen zit te draaien, wachten tot de tijd verstrijkt en dat de bus aankomt of de trein. God is langmoedig. Dat betekent dat hij actief bezig is om zijn toorn in te houden. En dat hij actief inderdaad ook zegt, ik ben langzaam toornig. Hij houdt dat in. Maar het is bij God ook niet een, laten we het zo zeggen, een onpersoonlijke toorn. Als ik het zo mag zeggen. Gods toorn is specifiek gericht vanuit zijn persoon naar de persoon die het veroorzaakt. Het is een hele persoonlijke toorn die hij in zich heeft. Wel, die toorn die moet bekoeld worden. Want Gods toorn blijft anders altijd bestaan. En het is geen karaktereigenschap van God waarvan hij zegt, dat blijf ik altijd, het moet bekoeld worden. Wel, en dat is waar we vandaag bij stilstaan. Dat Jezus Christus naar deze wereld kwam om mens te worden. Want dat was nodig. Want de mens had de toorn opgewekt, veroorzaakt, aangewakkerd. Daarom moest Jezus Christus mens worden. Om wat te doen? Om te sterven voor alle gelovigen. En daarmee en de zonden van alle gelovigen, van alle uitverkorenen op zich te nemen, zodat God zijn toorn volledig op zijn Zoon kon bekoelen. Daarom moest God, Jezus Christus, ook God zijn, want niemand kan de toorn van God doorstaan dan God alleen. Begrijpen we dat? Heb je de mensheid nodig om de zonden van de mensen daarop te zetten en de toorn van God daarover te laten gaan, en alleen een volmaakt mens die volmaakt God is in één persoon kon dat doorstaan. Dus, Jezus absorbeerde ook werkelijk alle toorn van alle gelovigen. En ik zei al, Jezus moest ook werkelijk de zonde op zich nemen. Even die paar versen, 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 21. Hem die geen zonde gekend heeft, Jezus Christus, werd voor ons tot zonde gemaakt. Of Jesaja 53, we zijn er net niet gekomen. Dat is de vierde, het lied over de knecht, als het zo maar gaat zeggen, de vierde profetie. Wat schrijft dat? Jesaja 53, nochtans onze ziekte heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. De straf die ons vrede brengt, was op hem. Horen we dat? En dan in vers 6. De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen komen. Het is niet zozeer dat Jezus onze zonde wegdroeg. Hè? Dat denken wij wel eens wel. Hij heeft onze zonde op zich genomen, hij heeft ze weggedragen. De zonden zijn weg, footsie. Nee, hij heeft daar de toorn voor gedragen. 1 Petrus 2, vers 24, een heel belangrijk vers, refereert naar Jesaja, die zelf onze zonde in zijn lichaam op het hout gebracht heeft. Kan dat nog helder? Denk ik niet. Wel, laat ik maar zo zeggen, waarom nam Jezus de zonde op zich? Er was eigenlijk maar één reden. Er was maar één reden dat Jezus de zonde van alle uitverkoren, van alle gelovigen, van alle tijden op zich nam. En ik heb het u al gezegd, het was omdat hij dan de toorn van God ook op zich kon nemen. Anders had Jezus onze zonde niet op zich hoeven nemen. Hij nam de zonde op zich, zodat hij ook de straf voor die zonde op zich kon nemen. Wel, ik heb het net al gezegd, alleen Jezus kon dat. En dat heeft hij ook gedaan. Nu weten we nog in onze studie dat we bezig zijn met voor wie stierf Jezus. Als ik u nu zeg van oké, wat is het universele geloof? Wat zeggen de mensen die zeggen van alle mensen zullen naar de hemel gaan? Dat Jezus letterlijk de prijs van de zonde betaald heeft. Oftewel, hij voor alle zonden heeft hij Gods toorn bekoeld. Van alle mensen, van alle tijden. Oké? Dan kan ik alleen maar concluderen. Dan moet iedereen ook naar de hemel gaan, want er is geen woord meer over. Romeinen hoofdstuk 8. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Waar Christus voor de zonde voor geabsorbeerd heeft, is niets meer over. Ik denk niet dat de Bijbel dat leert. Er zijn genoeg aanwijzingen en teksten die daar een aanvulling op geven. Zeggen van, En waarom? We kunnen al heel eenvoudig zeggen, er is één zonde waar Jezus niet voor gestorven is. En dat wordt nog een preek op zich. Er is één zonde waar Jezus niet voor gestorven is. Suggesties? De zonde tegen de Heilige Geest. Ongeloof. Ongeloof is Jezus niet voor aan het kruis gestorven. Ah ja, voor de uitverkoren. Hij heeft geloof voor ons verworven aan het kruis. Maar voor ongeloof is Christus niet aan het kruis gestorven. Anders zou er geen veroordeling meer zijn voor de ongelovigen. Daar gaan we nog bij stilstaan. Goed, vandaag vier teksten, heel eenvoudig. Dat we ook kunnen zien dat Jezus een werkelijke bekoeling van Gods toorn heeft bewerkt aan het kruis. Ja? Een daadwerkelijk absorberen van de toorn van God door Jezus. Een werkelijke bekoeling van Gods toorn. Een werkelijke bekoeling. Niet een hypo, niet een potentieel, weten we het nog? Ik heb nu net universeel even neergezet en ik zal nog een paar keer wat aanhalen. Dit is niet een potentiële mogelijkheid die God gedaan heeft. Vooral Jezus heeft voor iedereen de zonde geabsorbeerd, maar alleen voor de gelovigen die zullen daar het voordeel bij halen. Maar is mijn vraag dan, als de zonde van de wereld al bekoeld is, wat is er nog over voor de ongelovigen als Christus alles al gedaan heeft? Ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen volgen. Ik hoop u vandaag mee te nemen naar vier teksten, heel eenvoudig. U mag naar Romeinen hoofdstuk 3 gaan. En dit woord komt maar vier keer in de Bijbel voor, met relatie in verband met de verlossing. Het komt een paar keer meer voor, maar dan spreekt het niet specifiek over de verlossing. Vier teksten, Romeinen 3, Hebreeën hoofdstuk 2, 1 Johannes 2 en 1 Johannes hoofdstuk 4. Die teksten zullen wij met elkaar gaan doorvorsten. Helaas, in drie van deze teksten, en ik noem dat helaas, in drie van deze teksten, de laatste drie, wordt het vertaald als verzoening. omdat wij in ons Nederlands taalgebruik er niet echt een specifiek goed woord voor hebben. Wij kunnen dat woord gewoon niet fatsoenlijk vertalen. Wij missen daar gewoon in onze woordenschat ruimte om te zeggen van, wat is nu een woord dat omschrijft dat Gods toorn wordt geabsorbeerd? Als iemand het weet, zend het naar mij door, ik heb het graag in mijn vocabulaire, maar ik heb het gewoon niet. Ik zie ook dat de vertalers ermee worstelden. In het Engels hebben ze daar wel een woord voor. Propitiation. Ja? En daar heb je dus ook gewoon hele specifieke woorden voor. Propitiation betekent gewoon heel eenvoudig de bekoeling van Gods toorn. Dus in al deze versen mag u dat woord gewoon inlezen en u mag uw pen pakken en u mag dat onderstrepen en zeggen van bekoeling van Gods toorn, bekoeling van Gods toorn. Want als we de volgende keer naar vriendschap sluiten gaan, horen wij hetzelfde woord. Verzoening. Dan zeg ik, dat is verzoening. Verzoening betekent dat er vriendschap gesloten wordt. Ja, dat betekent ook dat de oneenigheid is opgelost. Maar de oneenigheid was van één kant. Ja? Vandaar dat ik ook deze vier woorden pak. En we gaan ermee aan het worstelen, want deze woorden spreken duidelijk over het absorberen van Gods toorn. Wel, Romeinen hoofdstuk 3. En gewoon even kort een overzicht. De eerste drie hoofdstukken van Romeinen, van de Romeinenbrief, is heel eenvoudig. Romeinen hoofdstuk 1, 2 en 3 vertelt maar één ding. Alle mensen zijn zondig, alle mensen zijn schuldig. Er is niemand die onschuldig is ten opzichte van God. De wereld, en met name de laatste versen, iedereen zijn mond is sealed. Niemand kan met zijn handen mogen steken en zeggen van, maar ik ben vrij. De eerste drie hoofdstukken spreekt dat duidelijk uit. En dan zijn we bij hoofdstuk 3, vers 21. Maar, of thans. En ik begin van 21 tot 26, loop ik met u er doorheen, om de opbouw even te zien. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods geopenbaard geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En hier wordt een woordje gerechtigheid geplaatst. Eigenlijk is het zo, iemand die zondigt en zonde heeft gedaan, heeft zijn perfectie en zijn volmaaktheid verloren. Die leeft dus, die is ongerecht, om het zo maar te zeggen, om de hemel binnen te komen. En daarom zegt Paulus ook, de eerste drie hoofdstukken is het van, jullie missen iets. Jullie staan zondig, maar je mist dus de gerechtigheid van God. De volmaaktheid van God mis je. Maar hoe is die volmaaktheid van God naar ons toegekomen? Want niet door het bijeensprokkelen van goede werken, hè. Niet van, wel, we hebben vandaag ook nog weer wat in de collecte gedaan. En we hebben hier vandaag met de gitaar gespeeld en op de fluit. Nee. De gerechtigheid komt naar ons toe, wat staat er zo mooi, buiten de wet om. Het is niet door de wet. Het is niet door regels. Het is niet door, ik ben braaf geweest, want ik heb goede dingen gedaan. Ik heb de wet vervuld. Nee, buiten de wet om. Vers 22 verder, of 22. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven. Zie, die gerechtigheid, hetgeen waar wij nood aan hadden, is buiten de wet omgekomen, maar, en dat is gerechtigheid Gods, hè? Dit is dus het wonderlijke, God geeft zelf zijn goedheid weer aan ons terug. God brengt zelf zijn volmaakte standaard naar ons, en hoe? Door het geloof in Jezus Christus, voor allen die geloven. En soms zijn er wel mensen, en met name als wij gaan spreken over geloof, binnenkort in een serie, of in een preek, en het ongeloof. Heel veel mensen denken dat geloof iets doet bij God. Dat het iets lospeutert van God. Nou, misschien dat je het zo kan zien, vers over gerechtigheid van God, de volmaakte standaard van God, komt naar ons toe door geloof. Geloof iets? Nee. Water in de waterleiding. Het water is het object wat naar ons toe komt. De waterleiding is alleen maar het omhulsel waar het door vervoerd wordt, maar het doet in principe niets. Zo is het met geloof en gerechtigheid. De gerechtigheid is het water. Het geloof is de pijpleiding. Meer niet. Wat ik daarmee wil zeggen, en ik heb het al eerder gezegd, geloof verlost niet. Begrijpen we dat, mensen? Geloof is niet verlossend. Geloof is eigenlijk, dat klinkt een beetje vreemd, is niks anders dan een pijpleiding. Maar er zit niks in. Geloof stopt er niks in. Geloof is niet verlossend. Geloof verlost niet. Het is Jezus die verlost door geloof. Jezus is verlossend. Wat hij aan het kruis deed is genoegzaam. Is alles. En daar heeft hij het geloof verworven voor ons. Van daaruit slaat hij de pijpleiding naar ons. Die hij ook verworven heeft. De gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor allen die geloven. Dan wordt het al een selecte groep, hè? Voor allen die geloven. Vers 22, want er is geen onderscheid. Onderscheid in wat voor zin? Er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Of Romein in dit geval, want het was een brief van de Romeinen. Er is geen verschil tussen Joden en Heidenen, voor Joden en niet-Joden. Er is één verlossingsplan. Dat is alles wat Paulus hier wil zeggen. Er is één verlossingsplan. Iedereen die gelooft is welkom. Vers 23, want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Zowel, sluit aan bij het vorige, Joden, niet-Joden, alle heidenen, allen die niet tot Gods uitverkoren volk behoren en die Joden hebben Gods glorieuze standaard niet gehaald. Iedereen heeft hetzelfde probleem. En dan vers 24, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En worden ook niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En hier worden we als het ware ook meegenomen in de troonzaal van de hemel. Eerst wordt iedereen neergezet in de beklaagde bank en schuldig verklaard. Dan worden al onze armen afgehakt, zodat wij ook zeker niets meer kunnen aandragen. En dan zegt de Heer Paulus inderdaad, thans buiten de wet om, door geloof alleen, komt de gerechtigheid Gods naar ons toe. Dan stempelt hij er nog even bij, dat is voor iedereen gelijk, Jood en niet-Jood. Er is één verlossingsplan, want allen hebben de glorieuze standaard van God niet gehaald. Maar, deze mensen die geloven, worden om niet gerechtvaardigd uit genade. Iedereen die in de troonzaal van de hemel binnenkomt, in de beklaagde bank plaatsneemt, weet dat zijn armen afgekapt zijn en dat beleid, en komt met rechtvaardigmakend geloof, is welkom. En die wordt door God om niet rechtvaardig verklaard. Nou, wat is dat? Wordt, als ik het zo eenvoudig mag zeggen, onschuldig verklaard. Alle bewijslasten zijn er. Er hoeft geen DNA-staaltje gemaakt te worden om te bepalen wie nu de overtreding gedaan heeft. Er hoeft geen grondig onderzoek gedaan te worden. Het is heel eenvoudig, dat is al gedaan. De boeken gaan openen en het is heel eenvoudig. Alles wat door de Vader verteld wordt, is waar. Schuldig. En op dat moment, als God inderdaad een rechtvaardigmakend geloof in de persoon vindt, wordt hij om niet gratis. Het kost hem niets. Rechtvaardig verklaard, wordt hij onschuldig verklaard. Zijn vonnis met alle aanklachten erin wordt aan de kant gelegd, vrijgesproken. Alle aanklachten die in dat dikke boek staan, van u en mijn leven, die Gods toorn hebben opgelaaid, waar Gods toorn naartoe gaat, worden aan de kant gelegd. Worden aan de kant gedaan. En de persoon wordt rechtvaardig verklaard, toegeschreven op zijn geestelijke bankrekening. En ieder die hier aanwezig is en Jezus Christus kent als zijn persoonlijke Heer en Verlosser, heeft een eigenlijke geestelijke bankrekening, als ik het zo mag zeggen. We voelen ons niet volmaakt, maar we zijn het. Het is een declaratie in de hemelse rechtszaal waar we eens de Vader als rechter hebben ontmoet en nooit meer. En dan staat er ook zo mooi, door de verlossing in Christus Jezus. Hoe kon de Vader mensen rechtvaardig verklaren, gelovigen? Door de verlossing. Lutro. Weet je wat nog van vorige week? Vrijgekocht van de slavenmarkt. De zoon had deze persoon vrijgekocht van de slavenmarkt van de zonde. Zijn bloed had daarvoor gevloeid en gezegd, die ga ik loskopen, dat is mijn eigendom. Dan zegt de Vader, die kan ik rechtvaardigen, want hij is vrijgekocht. Er is voor betaald, maar dan vers 25. En daar zit het woord wat hierbij aansluit. zoon is niet alleen vrijgekocht, maar hem, dat is Jezus Christus, heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof. En dat woordje zoenmiddel is het woord wat aangeeft dat de zoon de toorn op zich genomen heeft. Maar we beginnen even met hem. Jezus Christus is het enige zoenmiddel wat er is. Hem en hem alleen. Er is maar één zoenmiddel. Er is maar één persoon die de toorn van God kan verdragen. En deze is voorgesteld door God. Zien we dat? God heeft zijn zoon voorgesteld. En dat voorgesteld is publiekelijk. Wat stond er ook alweer in de HSV? Staat er iets anders? Ik weet het niet meer precies. Tentoongesteld? Openlijk. Openlijk voorgedragen? Aangewezen. Ik heb het zelfs nagedacht. Voorgesteld, voorgedragen. Openlijk aangewezen. Het is een publiekelijk gebeuren wat de Vader gedaan heeft. En dat zien we voor ons op de berg, op Golgotha. Een kleine bult buiten Jeruzalem. De drie kruisen erop. Publiekelijk, voor iedereen te zien. Dit is wat de Vader gedaan heeft. Hem, Christus, heeft de Vader voorgesteld als toorndrager. En niemand anders. Dit is de enige manier om de toorn van God te doen bekoelen, geabsorbeerd. Dat zoenmiddel, hilasterion, dat is het woord in het Grieks. Niet dat jullie er wat aan hebben, vandaag heb ik hem eruit gelaten, omdat we maar één woord hebben, dat is niet van toepassing. Zo'n belangrijk woord. Het komt maar 4 uur keer voor en denk je, is dat nu zo belangrijk? Dit is een kolossaal iets. Als dit er niet was, was er nog steeds toorn over. Was er nog steeds de toorn van God die als het ware stond te bulderen achter de deuren van zijn glorie en dat die nog altijd open moesten gaan. De heilige reactie in God ten aanzien van zonde heeft de Vader totaal en volledig op de Zoon geplaatst. En de Zoon heeft dat totaal en volledig geabsorbeerd. En die heeft de toorn van God bekoeld. Zien we dat? Begrijpen we dat? Weet u wat nu het mooie is? Ten opzichte van alle andere wereldreligies. Alle andere wereldreligies zijn op weg om vanuit de mens God gunstig te stemmen. Weet je nog, we zijn in boek Jona bezig. En iedereen kent dat verhaal. Jona die op die boot zit en allemaal hevig. Bid tot uw God, misschien dat hij ons wel gevallig is, zeggen de heidenen. Ja. De hele wereld is er eigenlijk mee bezig om naastig op zoek om de toorn van hun God te bekoelen. Om de gunst van hun God te verwerven. Door offers. Door rituelen. Ja? Door handelingen. Door dingen te doen om hun God gunstig te stemmen. Ik noem het even hun afgod. Hè? Ja, hun God met een kleine g. Gunstig te stemmen, tevreden te stellen. Of zelfs om te kopen. Wat gebeurde? Waarom werden die kinderen geofferd in het Oude Testament waarover beschreven wordt? De god Molach. Om hem gunstig te stemmen. Om als het ware zijn toorn te bekoelen. Dat hij niet boos zou zijn. Kinderen worden geofferd, schapen geslacht, rituelen verricht en zelfs verminkingen aangebracht. Ja? Mens op zoek om hun God tevreden te stellen. Wat is het christelijk geloof? Wat leren we in de Bijbel? Het is God die zelf het offer brengt om de brug te slaan, om zichzelf tevreden te stellen, om zijn toorn te bekoelen. Het is God die het doet. Daarom roep ik ook de hele tijd, de verlossing is van de Heer. Hierin zien we dat. Het is God die de brug naar de mens maakt. En die inderdaad de oplossing geeft. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel. God stuurt zijn eigen zoon om de vaders toorn volledig te kunnen absorberen. Ik hoop dat u ook beter begrijpt waarom de zoon ook mens moest worden en ook God moest zijn. Want als, mens kon hij de zonde dragen, wat ik zo straks zei. En als God kon hij als enige, kon hij de toorn van God doorstaan en leven. God zijn eigen zoon. Zien we hoe uniek het christelijk geloof is en hoe schitterend de Bijbel en dan hoe glorieus Gods karakter hierin naar voren komt bij de verlossing. Dan moeten we stilstaan, dan maken we het heel persoonlijk, dat God, nee, Jezus Christus, voor een ieder die gelooft, voor alle uitverkorenen, voor u persoonlijk, alle straf gedragen heeft, alle toorn van God, die in eeuwigheid op u zou rusten als u in de hel zat. Ik zie al mensen zo van, hoe? Ja, ik ben geen brave geweest. Nee, de toorn van God, voor sommigen van jullie is de toorn van God flink opgestapeld. Voor velen van jullie, voor allemaal van jullie, voor ons allemaal. De toorn van God was opgestapeld en hoe ouder je werd zonder de Heer, hoe hoger de stapel wordt en hoe meer druk er als het ware achter de sluizen komen van Gods toorn, hoe groter de druk en gelukkig sijpelt er geen toorn tussendoor. Alhoewel hij wel zijn genade terugtrekt, als het ware de voegen gaan al lekken. En er komt al een stuk van, oké, hier krijg je het nu al een beetje. God heeft voor u persoonlijk, Jezus Christus, laat ik het definiëren, heeft voor u persoonlijk alle toorn gedragen die u verdiende van uw zonde. Oftewel, de hel is voor u leeggemaakt. Die toorn die in de hel op u gerust zou hebben, hypothetisch gezien, is op u gekomen. Hij heeft de totale en de eeuwige, dat is dus niet te begrijpen, hè, de eeuwige hel voor u en mij verdragen, voor ieder persoonlijk. Daarom staat er, zo is er dan ook geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat zou toch wel frappant zijn als... Nu kijk ik naar mijn Arminiaanse collega's die inderdaad zeggen, wel, als je niet meer gelooft, dan val je af. In één keer gaat het sluizen van de hel gaan weer open en daar zit in één keer nog toorn in. Wat heeft God gedaan? Is hij het nu wel op Christus geplaatst of niet op Christus geplaatst? Kunt u mij antwoord geven? Heeft hij betaald voor mijn toorn? Heeft hij dat geabsorbeerd of heeft hij dat niet geabsorbeerd? Wel, dat is moeilijk. Nee, dat is niet moeilijk. Hij heeft of voor alle mensen van alle tijden gedaan dat iedereen verlost wordt, of hij heeft het voor een hele selectieve groep gedaan en heeft de volledige toorn voor die selecte groep gedragen. Want het eerste kunnen we ontkennen, want er zijn al mensen in de hel. Die persoonlijk nu hun eigen toorn krijgen die zij verdienen. Maar wat staat er dan in 1 Thessalonicenzen 5:9? Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. De toorn die elke zonde heeft opgewekt bij God is totaal en volledig, is totaal en volledige genoegdoening. Soms denken wij dat nog wel eens, hè? Als wij inderdaad nog wel eens zondige of een zondig patroon hebben, of dat is de God, het is vreselijk boos op mij en hij gaat me straffen. Maar hij tuchtigt u, maar de hel is leeg. Voor u. Er is niets meer over wat u in de hel nog moet dragen. Er is niets meer wat nu nog in één keer toevoegt aan de absorptie van Christus. Wat staat er dan, vers 25? In zijn bloed, Romeinen 3:25, in zijn bloed. Dat was het bloed wat vloeide. Zien we dat? Om zijn rechtvaardigheid te tonen. En waarom staat het laatste erbij? Om zijn rechtvaardigheid te tonen. Christus werd het zoenmiddel. Christus absorbeerde alle toorn van alle zonden, van alle gelovigen, van alle tijden. En dat was rechtvaardig. God bleef rechtvaardig. God ging zonde niet door de vingers zien. Ach, zo erg is het ook weer niet. Eddie is nog niet zo'n kwaaie, die komt wel in de hemel. Erika weet beter. Wij inmiddels ook. Wij inmiddels ook, we kennen je lang genoeg, Eddie. Ja. Nee. Waarin zien wij de rechtvaardigheid van God, dat hij ook werkelijk de toorn van hem op de zoon plaatste. Voor alle zonden van alle uitverkorenen. God liet zien dat hij zonde niet door de vingers ziet, maar dat hij werkelijk toorn heeft en dat de zoon dat gedragen heeft in zijn lichaam, in zijn bloed. Heeft hij daar betaling voor gedaan? Heeft hij dat gedragen en geabsorbeerd? En daarom schrijft hij hier ook, om zijn rechtvaardigheid te tonen. En dit is tot verzadigings toe gedaan. We kunnen zelfs weer terug naar Jesaja hoofdstuk 53 vers 11. U hoeft het niet op te zoeken. Ik pak er gewoon één vers even uit in dit. En dat zit al aan het eind van die schitterende, van dat schitterende lied. Of die profetie. Om zijn moeitevolle lijden zal hij het zien tot verzadiging toe. En het gaat over het lijden van Christus tot verzadiging toe. En eigenlijk zijn bijna alle schrijvers erover eens. Dat tot verzadiging toe, dat spreekt over God de Vader. Die verzadigd is. Dat zijn toorn volledig bekoeld is. Tot verzadiging toe. Rust. Rust. Gods toorn is verzadigd. Voor een ieder. Waar Christus voor stierf van het kruis. Gods toorn is bevredigd. Gods toorn is gestild. Is verzadigd. Er is aan tegemoet gekomen. Als ik het zo mag zeggen. Er is voldoening verkregen. Gods toorn is gerustgesteld. Ik zei het zo straks al. Als we de drie mogelijkheden hebben. Als God werkelijk, als Christus werkelijk alle zonden van alle mensen, van alle tijden heeft geabsorbeerd, is er geen toorn meer over. Dan moet voor mij optiek de hel leeg zijn. Ik heb respect voor deze mensen trouwens. En waarom de enige die werkelijk consequent met sommige Bijbelversen omgaat, dat zijn de mensen die geloven in een universele verlossing. Die zijn consequent, die zeggen, dat heeft hij gedaan voor de hele wereld. Er is geen hel meer, want de hel is leeg, want Christus heeft alles opgevangen. Dan zeg ik, chapeau. Ik kan andere versen aandragen die inderdaad de beperking aangeven. Ik kan laten zien dat de mensen al in de hel zijn, die voorbereid is voor engelen en demonen en een aantal mensen in zijn. Maar ik apprecieer hun consistentheid en consequentheid in deze versen. Waar ik meer moeite mee heb, zijn onze Arminianen. Zo remonstranten die zeggen, wel, Christus heeft, ja, hij heeft voor de hele wereld, heeft hij de zonde geabsorbeerd. Maar alleen zij die geloven, die krijgen het voordeel daarvan. Oké, en die niet geloven dan, is mijn vraag. Gaan die naar de hel en betalen die een tweede keer? Maar Christus had toch alles al geabsorbeerd? Dit is letterlijk, hè? Dit is niet een potentiële absorptie. Net zoals vorige keer, een potentiële aankoop. Dit is een volmaakte absorptie. Genoegdoening. Dus is mijn vraag, en daarom staan we daar ook bij stil. Ongeloof. Is dat een zonde die door de Heer geabsorbeerd is? Heeft de Heer Jezus werkelijk de toorn van God voor ongeloof op zich genomen? Wel, voor de uitverkorenen. Maar daarbuiten? Nee. Niet. Niet. Dat is de inconsequentheid van een theologie waar de mens centraal staat. En ik heb vorige week ook even met José en Willy staan praten, dat als je inderdaad gaat peuzelen en wat zal ik zeggen, het begint, en misschien dat ik dit gewoon even toevoeg, de hele gedachte bij het Arminiaanse geloof is begonnen bij de mens. De mens is centraal komen staan, de mens mag zelf een beslissing maken voor God, de mens mag dus zelf de pijpleiding maken naar het kruis. Waar hij vandaan haalt en waar hij de buizen vandaan haalt, wat geloof heet, weet ik niet, maar hij heeft het in zich. Dan moet je Gods soevereiniteit wel gaan beperken. Dan moet je het kruis wel anders gaan definiëren en de verlossing die Christus verworven heeft. En dan heb ik de vier grote dingen. Ik zou zeggen, er zijn nog een paar. Maar dan heb ik al drie hele grote dingen van de theologie waar ik uit leef aan moeten passen. Vandaar dat ik hier ook lang bij parkeer, want in de verlossing die wij nu benaderen en hoe ik het nu wil schetsen, zet ik één iemand centraal en dat is niet de mens, dat is God. En ik ga declareren wat de Bijbel zegt over de verlossing en dan begrijpen we ook wat onze positie is. En ik zal u eerder zeggen, er was meer rottigheid op het kruis voor ons dan wij ooit denken, weten en zullen kunnen doorgronden. Van mij in ieder geval wel. Gisteren van Jethro een hele lading gehoord over zijn rottigheid toen hij Christus niet kende. Het is verschrikkelijk wat er in ons zit. Je Jacqueline die lacht er nog een beetje om. Dat was leuk, hè, om dat na die tijdens te lezen, als je getrouwd bent. Ja. Het is maar goed dat je het voor die tijd niet gekregen hebt. Wat een zegen, een schoonmoeder die zijn zoon, die de zoon beschermt daarvoor. Ja. We gaan verder, Romeinen 3, 25. Laatste stukje, daar hij de zonde niet tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden, om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd, zodat hij zelf de rechtvaardig is, ook als hij hem rechtvaardigt die uit het geloof in Christus Jezus of in Jezus is. Heel eenvoudig zegt het dit. In het Oude Testament heeft God als het ware zijn toorn ingehouden. Hij heeft die zonde laten geworden. Hij heeft dat niet door de vingers gezien, maar hij hield zijn toorn in. Want offers van dieren kunnen Gods toorn niet bekoelen. En al die straf van alle gelovigen van het Oude Testament zijn op Christus losgelaten. En wat zat er dan bij 26 wederom? Om zijn rechtvaardigheid te tonen in de tegenwoordige tijd. Dus op een tijd dat Christus werkelijk stierf aan het kruis. En zelfs nu nog kunnen we declareren. Omdat God die oud-testamentische zonde niet door de vingers gezien heeft. Maar op Christus geplaatst heeft. Is God nog steeds rechtvaardig. Want hij ziet zonde niet door de vingers. Er moet een letterlijke toorn van hem bekoeld worden voor elke zonde. Het is heel eenvoudig. Het is of Christus of jijzelf in de hel. Maar aangezien jij niet volmaakt bent. Kan het nooit Gods toorn bekoelen. En blijft die toorn tot in eeuwigheid op je. Begrijpen we dat? Dus God strafte zijn zoon, kreeg de volle lading en ieder die gelooft is daarvan gevrijwaard. Laten we naar Hebreeën gaan. Hebreeën hoofdstuk 2 en ik heb wat langer bij Romeinen stilgestaan om misschien een wat betere introductie te geven. Hebreeën 2 vers 16 en 17, heel kort, dan pakken we 1 Johannes nog, 2 versen dan zijn we rond. En ik hoop ook dat u in de tekst van Romeinen ook zag dat het in een hele sterke context stond van verlossing. Met heel veel verschrikkelijk belangrijke dingen. Rechtvaardigheid van God. Waarom zeggen we dat God rechtvaardig is? Omdat hij toorn heeft die bekoeld moet worden. Die toorn gaat niet meer zo weg. Bij ons gaat een emotie weg. Bij God niet. Die blijft totdat dat weg is. En dan kunnen we zeggen zijn rechtvaardigheid heeft gezegevierd. Dit is wat wij als wedergeboren christenen bij de wederkomst van de Heer Jezus en bij zijn oordeel over alle volken en ongelovigen zullen bejubelen. Dat is zijn rechtvaardigheid. Hoe lang nog, Heer? Volle laag. Laat zien dat u rechtvaardig bent. En dan niet uit wraak en wrok vanuit onze kant. We hebben zijn verlossing al bejubeld en dat zullen we doen tot een eeuwigheid. Maar op dat moment bij het oordeel dan declareren wij zijn rechtvaardigheid omdat zijn toorn op dat moment rechtvaardig over alle volken gaat. Hebreeën 2 vers 16. Want over de engelen ontfermt hij zich niet, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Er is geen verlossende genade voor engelen. Dat is al behoorlijk exclusief. En dan staat er zo bij, maar hij ontfermt zich over het nageslacht van Abraham. Wel, heel specifiek, Jezus werd een Jood. Ja? Maar het woord nageslacht hier betekent het zaad van Abraham. Wel, als ik dit goed begrijp, en je kunt een hele boom over opzetten, het Nieuwe Testament, wat is het? Wie zijn de kinderen van Abraham? Wie zijn de ware kinderen van Abraham? Zij die geloven. Galaten 3 vers 7. Zij die uit het geloof zijn, zijn kinderen van Abraham. Dus het gaat hier in mijn optiek veel meer over gelovigen. Ja? Niet het nageslacht van Abraham als zijnde van alle Joden, maar van de gelovigen. Vers 17. Daarom moest hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden. Hij moest gelijk worden als mens, maar ook als Jood. Maar in dit eerder als mens. Opdat hij een barmhartig en een getrouwe hoge priester zou worden bij God. Weet u nog, de hoge priester die de mensen vertegenwoordigt bij God. Om de zonden van het volk, een hele specifieke begrenzing, te helaas verzoenen. Dit woord is weer hilasterion. Het absorberen van Gods toorn. Gods toorn die volledig op Jezus Christus kwam. En in zijn hoge priesterlijke rol als het ware aan het kruis dat allemaal op zich nam. En inderdaad het volk bij God kon vertegenwoordigen omdat hij de straf gedragen had. Hier zien we dat de menswording van de Heer Jezus, dat hij gelijk moest worden aan een mens of aan een Jood, in de bredere context is het menswording, zo belangrijk is. Als wij dan vandaag denken, wat is kerst? Kerst is niet de kribbe en we vieren dat hij kwam. We vieren dat hij kwam en mens werd om met ons vereenzelvigd te worden, om aan het kruis te kunnen betalen voor ons, om mijn zonde op zich te kunnen nemen en mijn toorn te kunnen dragen. En in deze context het volk. Specifiek aantal. Om de zonden van het volk te verzoenen op zich te nemen. Wie is dit volk? We gaan terug in de context, hè? Vers 16, de afstammelingen van Abraham. En ik zei al, dat zijn de ware gelovigen. We kunnen nog verder terug. Als je de context zo wat voor je hebt, ga eens naar vers 13 of 12. Laten we bij 12 beginnen. Broeders, de apostelen en de discipelen. Even kijken hoor. Wat staat daar? In naam broeders. Ja? Uw naam zal ik aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente. Ik zal u lof zingen. De broeders hier, dat slaan de apostelen en de gelovigen. Maar weet je dat eigenlijk het frappant is? Want als je dus gaat lezen, misschien dat ik dat toe kan voegen. De apostelen werden pas broeders door de Heer Jezus genoemd. Na de kruisiging. Na zijn kruisdood. Noemde hij ze voor het eerst broeders. Hij heeft wel gezegd van wie de wil van God doet, zijn mijn broeders en zusters en is mijn familie. In het algemeen. Maar het was pas na zijn kruisdood en opstanding, na het verlossend werk, dat hij ze broeders ging noemen. Maar wie zijn die broeders? Wel, vers 13 maakt het wel heel duidelijk. En wederom, ik zal op hem vertrouwen. En wederom, zie hier, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Ik ga niet de hele tekst uitleggen, dat is niet mijn punt. Maar wel dat ik wil laten zien in de context, gaat het weer heel duidelijk over een groep mensen, het volk, de kinderen van Abraham, die gegeven zijn, die broeder genoemd worden. Mensen, dit is een exclusieve verzoening die de Heer Jezus hier gebracht heeft. Dit is een exclusieve absorptie waar hij aan het kruis hing en werkelijk alleen maar de zonde van de uitverkorenen op zich nam en niemand anders. En Johannes hoofdstuk 2, we gaan door. Want hij nam dat op. Hij was een advocaat. Dit is misschien wel een van de meest moeilijke versen. Dat ga ik u eerlijk toegeven. Het is geen makkelijke. 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1. De laatste is weer wat makkelijker. Want Jezus was dus die hoge priester die de zonde van het volk absorbeerde. Van allen die de Heer, die de Vader aan de Zoon gegeven had. En dan lezen wij hier, mijn kinderkens. Dit schrijf ik u, zegt Johannes, opdat gij niet tot zonde komt. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening, eigenlijk de verzoening, voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Dat is een lastig vers. Is het niet? Als u denkt dat ik nu schaakmat sta, ik heb mijn huiswerk een beetje gedaan. Ik denk dat ik een uitweg, een achterdeurtje gevonden heb. En ik ga u het achterdeurtje vertellen. Omdat ik denk dat het geen achterdeur is, maar een lomp grote deur, wat heel duidelijk aangeeft. Dat wij met onze gedachten als eerste, wel, laat ik zo zeggen. Als je dit leest voor de eerste keer en je gaat hier overheen, dan zeg je wel, hij heeft betaald voor de zonde van de hele wereld. Het woordje hier trouwens, verzoening in vers 2, is dat absorptie. Is niet vriendschap, maar is dat die propitiation, dat hij hilasterion, hilasteria, dat hij dat opgenomen heeft. Ja? Hij heeft het geabsorbeerd. Hij heeft dus onze zonde, zegt Johannes, op zich genomen. Niet alleen onze, maar van de hele wereld. Als je dit zo leest, dan kan ik inderdaad zeggen, dit is een lastige tekst. En als je dit voor de eerste keer leest, denk je, dit is klaar. Hij heeft de zonde voor de hele wereld gedragen en dat wordt vaak gezegd. En mijn vraag is dat zo? Volgens mij spreekt de Bijbel zichzelf niet tegen. Dan moet ik deze Bijbelvers zo gaan lezen en begrijpen of ik het ook juist begrijp. Als eerste wil ik u dan zeggen, en dat heeft u al vaker van mij gehoord. Wij leven met de gedachte van wereld, dat is de hele mensheid. Wel, er gaat nog een preek komen en bereid u maar vast voor dat we in het Johannes Evangelie gaan spitten en graven dat het 10 betekenissen heeft. En bijna nooit de hele mensheid omschrijft. Bijna nooit. Zeer zelden. Dus die gedachte moeten wij een beetje uit ons weghalen dat in die tijd er wat anders ook bedoeld kon worden. Maar daar gaan we dus mee beginnen. We gaan even er doorheen. Ik begin bij vers 1 en we werken er even doorheen. Het is een lastige tekst, dat moet ik u toegeven. Maar ik denk dat er meer is wat wij nog niet zien dat we kunnen doen. En Johannes begint met: mijn kinderkens, dit schrijf ik u. Opdat gij niet tot zonde komt. Johannes spreekt hier dus met het gezag van een apostel. Ik schrijf naar u. En hij legt zijn apostolische gezag hierin. En hij zegt: ik schrijf dit zodat u niet tot zonde komt. Hij wil dus eigenlijk zijn de ontvangers van het brief, of de luisteraars, als ik het zo mag zeggen, aanmoedigen om te zeggen: ga niet lichtzinnig met zonde om. En dat was in die tijd nog wel een beetje gaande. Ja, dat was een beetje de gedachte van: geest is belangrijk, materie niet. In je lichaam kun je niet zondigen. Dus als ik overspel pleeg, doe ik dat met mijn lichaam, doe ik niet met mijn geest. Afgezien daarvan is dit gewoon wat er staat: niet lichtzinnig met zonde omgaan. Maar, of en als iemand gezondigd heeft, in vers 1, dan hebben wij een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Mocht iemand toch zondigen, maar goed dat hij dat gezegd heeft, want iedereen zondigt nog, dan hebben wij een voorspraak. Dit doet weer een beetje denken aan de Heer Jezus met het hoge priesterlijk gebed. Weet u dat nog? Ik bid niet voor de wereld, maar ik bid voor degene die u aan mij gegeven heeft en ik pleit voor hen. Romeinen hoofdstuk 8, vers 32 en 33, daar in die context, dat de Heer Jezus voor ons pleit. Dat waren exclusief de uitverkorenen. Ja? Terugkoppelend naar vers 28 en 29. En 30. En dat zien we hier een beetje terug. We hebben een voorspraak. We hebben dus iemand die inderdaad voorspraak doet, maar het woord heeft ook meer. We hebben een advocaat. We hebben een parakleet. We hebben dus iemand die inderdaad voor ons instaat en zegt: ik vertegenwoordig jullie zaak hier. De Vader kan niet rechtstreeks naar ons, als ik het zo mag zeggen. Want Christus staat tussen ons en de Vader in. En die doet de voorspraak. En het is Jezus Christus, de rechtvaardige. Maar goed ook, als vertegenwoordiger van alle onrechtvaardige gelovigen, staat hij als rechtvaardige daar. Vers 2, dan komt die moeilijke zin. En hij is de verzoening voor onze zonden. En niet alleen de onze, maar ook die der gehele wereld. En de verzoening, ik zei het al, dat is inderdaad dat Jezus de toorn van God heeft op zich genomen. En het woord laat ook al zien dat dit een feit is. Hij heeft het op zich genomen. Ja? Hij is de verzoening voor onze zonden. Hij is de verzoening voor onze zonden. Dat kunnen we begrijpen. Maar wie zijn dat nu? En misschien dat ik het even dit kan toevoegen. Dit vers wordt heel vaak gebruikt door mijn dierbare gelovige collega's die inderdaad zeggen: zie, Jezus is gestorven voor de zonde van de hele wereld. Dat is niet wat dit vers leert. Dit is ook niet een vers wat direct onderschrijft wat we hier de hele tijd verkondigen. Dit vers leert ook niet specifiek iets over beperkte verzoening. Dit vers leert dat niet. Ik behandel hem omdat het woord erin voorkomt en het vaak tegen ons gebruikt wordt. Maar een Arminiaan of een remonstrant kan dit niet gebruiken. Want de enige die dit logisch en waarachtig makkelijk kan gebruiken zijn degenen die geloven in een universele verlossing. Hij heeft de verzoening gedaan voor de hele wereld. En dan zeg ik: hij heeft letterlijk de hele wereld hun zonde geabsorbeerd. Ja, zeggen de universele gelovige mensen die alles en iedereen maar in de hemel willen hebben. Dat is consequent deze tekst gebruiken. Eigenlijk is het de sterkste tekst voor een universeel behoud van alle mensen. Daar is deze tekst het meest geschikt voor. Maar niet om te zeggen van: hij heeft de wereld, de zonde van de wereld geabsorbeerd. Maar alleen zij die geloven, zullen werkelijk de voordelen van hebben. Dat zie ik in deze tekst niet. Dat is deze tekst verder uit de voegen trekken dan dat ik u nu ga laten zien. Dus dit vers is het slechtste vers om te gebruiken voor de remonstranten. Want er staat nergens een begrenzing in over geloof. Hij is de verzoening voor onze zonden. Dat lezen we heel duidelijk. Maar ook die der gehele wereld. Punt. Hij heeft alles gedragen. We zijn allemaal blij. Oh, wat zijn we blij. Oh, wat zijn we blij. De hele wereld is verlost. Dan heb ik diep respect voor die mensen. Zeg ik, u heeft een sterk punt in deze tekst. Voor mijn collega Arminianen, dan zeg ik, en waar staat het woordje geloof dan? Waar is de definitie? Waar maak je een uitzondering? Ik ga een andere uitzondering aanmaken, want ik denk dat deze tekst helemaal niet leert dat de hele wereld gered wordt. Terug naar ons. Wie zijn ons? Hij is de verzoening voor onze zonden. Maar wie zijn de ons nu? Terug naar vers 1 van hoofdstuk 1. Want het leuke is, Johannes schrijft hier als apostel. Ja, u mag uw Bijbel openhouden. Want de waarheid staat in de tekst en nergens anders. Het zit niet in mijn duim. In 1 Johannes hoofdstuk, het eerste hoofdstuk, en ik sla hem ook even open, ook al heb ik de versie hier staan, wat staat daar? Hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben, het woord des levens. Hier spreekt Paulus heel exclusief over, hey luisteraars, ik neem jullie even mee naar het begin toen ik met mijn 12 collega's, of mijn 11 collega's, de Heer Jezus Christus hebben gezien. We hebben hem aangeraakt. We hebben hem kunnen betasten. Vers 2, het leven toch is geopenbaard en wij hebben gezien. Hij spreekt dus over zijn groep discipelen, apostelen, die in het begintijd met de Heer Jezus optrokken. En dan zegt hij dit. Wij hebben het gezien en getuigen en verkondigen u. De tweede groep. Wij en u. Wij verkondigen het aan u, want dat zegt hij dus de hele tijd. Ik schrijf. Ja? Ik schrijf naar jullie. Ja? We verkondigen het u, het eeuwig leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wij hebben het gezien, gehoord en wij verkondigen het ook aan u. Opdat gij met ons gemeenschap zou hebben en onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Vers 4 en 5. En deze dingen schrijven wij, opdat onze blijdschap volkomen zij. En dit is de verkondiging wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. Dus Paulus maakt er heel, sorry, Peter. Die andere, hè? Die andere belangrijke. Johannes. Ja? Die maakt dus heel duidelijk het onderscheid van wij als apostelen. Wij hebben dit gezien, we hebben dit gehoord, we hebben dit beschreven en we verkondigen dat aan jullie. Zien we dat? Zo gaat hij ook, kruipt hij naar vers hoofdstuk 2, vers 1. Dus hij heeft het over twee hele exclusieve groepen. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u. Een apostel die schrijft naar de eerste generatie gelovigen. En dan zegt hij ook op dat gij niet tot zonde komt. Ja? En dan gaat hij zo door wat we al gezien hebben. Oh nee, laat ik dat even doorlezen. Op dat gij niet tot zonde komt, jullie. Ja? En is er iemand gezondigd? En als iemand gezondigd heeft, en dan in één keer zegt hij van wij. Wij, jullie en ik, wij als apostelen, wij hebben dan een voorspraak bij de Vader. En hij is de verzoening voor onze zonden. En welke zijn dat? De luisteraars of de ontvangers van de brief en de apostelen, de eerste die met de Heer wandelden. Een hele exclusieve groep. Maar, zegt Johannes dan vervolgens, het blijft hij niet bij. Hij is niet alleen voor ons als apostelen gekomen. Hij is niet alleen voor jullie gekomen. Hij is voor de rest van de wereld. En nu gaan we dus een keus moeten maken. Wat betekent wereld? Nou. En hier komt een stukje wijsheid bij. Wat zou hij hier bedoelen? Ik zou natuurlijk kunnen gaan van hij spreekt eerst over Joden. En het gaat naar de heidenen toe. Dat zou een mogelijkheid zijn, om te zeggen de wereld, dat kunnen de heidenen zijn. Dat is gerechtvaardigd, dat zullen we nog zien. Ja? De wereld is de heidenen, dat zeggen wij toch ook. Oh, wij zijn niet van de wereld, maar we zijn in de wereld. Ja? Wij zeggen ook vaak van, oh, dat is een werelds persoon. Wat is dat? Dat leeft als een ongelovige. Ja? We moeten hier dus een keuze maken. Door te zeggen, wat betekent nu het woord wereld? En als ik eenvoudig dit zie en dit zo volg van Johannes heeft een kleine groep. Hij heeft een andere groep gelovigen, want dat sprak hij over. Ja? Jullie als luisteraar. Wij hebben verzoening. Hij is voor onze zonde gestorven. Maar hij is ook voor de rest van de wereld. Voor mensheid in het algemeen. Is hij de enige die verzoening, die de toorn van God kan absorberen. En dat zit veel meer in dat woordje wereld, dan dat wij daar inclusief iedereen in stoppen. Want dat is inlezen. Ik mag daar eigenlijk, kan ik daar niks inlezen. Ik moet heel eenvoudig de vraag stellen. Wat bedoelt Johannes nu met het woord wereld? En ik kan u zeggen, het zouden de Joden en de Grieken kunnen zijn, of de Joden en de niet-Joden. Mogelijk. Ik weet niet wat het publiek was waar Johannes heen schreef. Ja. Maar het spreekt veel meer namelijk over drie dingen. Die wil ik u laten zien. Over de rijkwijde van hetgeen waar Christus voor de zonde zou absorberen. Of de toorn van God van absorberen. Hij zou het niet alleen voor ons als kleine groepje doen. Of voor de apostelen. Niet alleen voor jullie als eerste kleine gemeente of de eerste gelovigen. Maar er komt nog een hele grote wereld achteraan. De rijkwijde gaat veel verder. Mensheid in het algemeen. Ik zou zelfs kunnen zeggen, allerlei soorten mensen. Weten we dat nog? Zowel voor negers, zwarte negers als blanke negers. Ja. Voor oudere jongeren. Voor iedereen. De rijkwijde is verre verder. Gaat veel verder. Het blijft niet bij een klein groepje jullie ons. Het gaat de wereld rond. Wat hier ook, denk ik, wat Johannes veel meer bedoelt, is dat het de exclusiviteit naar voren brengt. Voor de hele wereld, voor alle mensen in het algemeen, is er maar één toornabsorbeerder. Ik probeer hier niks in de tekst te leggen. Ik probeer mijn observaties te maken, die Johannes maakt, want straks als wij naar het laatste vers van Johannes gaan, waar hetzelfde woordje wordt gebruikt, tjuk, tjuk. Dan sta ik weer op hele goede grond. Dan kan ik duidelijk zeggen van, ik heb genoeg versen die de begrenzing aangeven. En ik hoop dat u dat begrijpt. Dat ik mijn zaak aan het bouwen ben en ook met u, dat ik inderdaad kan zeggen, ik heb zoveel dingen waar ik zeker sta van de begrenzing tot uitverkorenen, dat dit vers veel moeilijker is. Maar dan is het heel makkelijk om iets in het woord wereld te leggen, wat ik niet altijd rechtvaardig bent, daarom neem ik een stapje terug en ik zeg, het kan heel goed over mensheid in het algemeen spreken. Er is maar één. De rijkwijde gaat veel verder. Het is een exclusieve zondeabsorbeerder. Je zou het zelfs kunnen zeggen van, de wereld, het gaat nog veel verder. Het rijkt in die zin ook in de tijd veel verder. Het is niet alleen toen, wij in den beginnen, niet alleen aan jullie aan wie we schrijven, maar voor de hele geschiedenis die hier op aarde zal zijn, de hele wereldse geschiedenis, die gaat volgen. Met alle mensen in alle tijden zal dat offer genoegzaam zijn voor een ieder die gelooft. Want nou plaats ik het erachteraan om te zeggen van, het gaat in mijn optiek alleen maar voor de gelovigen. Want dat heb ik uit de andere versen geleerd. En dan kijk ik naar het woordje wereld en zeg, ik zie goede redenen om met dat woordje wereld heel voorzichtig om te gaan. En ik durf met zekerheid te zeggen, op basis van alles wat ik tot nu toe gestudeerd heb, en begrijp het Gods woord, Jezus Christus absorbeerde. Nee, anders nog. Jezus Christus droeg aan het kruis alle zonden van alle uitverkorenen, van zijn gehele kudde, van allen die de Vader aan de Zoon gegeven had. Hij absorbeerde volledig en volmaakt en perfect voor diezelfde groep alle toorn die al die mensen hadden opgestapeld. Van alle tijden, van alle generaties, van Adam tot de laatste dag dat Christus terugkomt en zijn koninkrijk definitief opzet. Sterker nog, als het eindoordeel geweest is door de 1000 jaar heen, daar nog mensen tot wedergeboorte zijn gekomen. daar heeft hij werkelijk de zonde en de toorn geabsorbeerd. Even niemand anders. Laten we voorzichtig zijn om in het woordje wereld hier alles in te steken van alle individuen die alle tijden geleefd hebben. En misschien dat laatste, een van de latere preken, u ook zult zien dat het woordje wereld een mega woord is. Trouwens, het wordt meer dan de helft door Johannes gebruikt. Van alle woorden in het Nieuwe Testament, kosmos, dat is het woord wereld, wordt meer dan de helft. Bijna de helft. Is meer dan de helft van alle keren wordt door Johannes gebruikt. Je vindt het nauwelijks in Matthäus terug. In Marcus maar 4 keer, geloof ik. Ja? Van de 180 keer zitten er 90 keer, bijna 90 worden door Johannes gebruikt. Vandaar dat we in het Johannes Evangelie gaan kijken wat het woord wereld is. We moeten heel voorzichtig zijn. Ik hoop dat ik de waarschuwing gegeven heb. En waarom zeg ik dit? Waarom zeg ik dat Christus niet voor de hele wereld betaald heeft? Johannes 3 vers 36. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dat is mijn troef die ik uithaal en zeg, daar heb ik een begrenzing. De wereld kan niet alle mensen zijn van alle tijden, eens en voor altijd zonde geabsorbeerd. Laten we daar voorzichtig mee zijn. Laatste vers. En Johannes hoofdstuk 4 vers 10. En die is zo makkelijk. Daar ligt het op de daar kun je het zo afromen. De laatste keer dat het woord gebruikt wordt, toornabsorptie. Hierin is de liefde. Niet dat God, dat wij God lief gehad hebben. De mens heeft afgehakte armen. Begrijpen we dat? En Johannes hoofdstuk 4 vers 10. Maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Wat makkelijker kan Johannes het niet maken voor ons, om af te sluiten. Wat is nu liefde? Liefde begon bij God. Het was een verkiezende liefde. God heeft ons lief gehad. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar hij ons. Hij nam het initiatief. Hij verkoos, gaf dat waardevolle geschenk aan zijn zoon. Zijn zoon nam dat aan en ze hadden in totale eenheid, in volmaakte eenheid, zou de zoon ook alles doen wat nodig was om dat geschenk voor eeuwig aan de vader te kunnen presenteren. En een van die dingen in dit vers is dat hij verzoening is, dat hij de toorn van God geabsorbeerd heeft. Voor wiens zonde? Voor allen die God heeft lief gehad. En impliciet in die tekst, voor allen die hem daardoor lief hebben. Gelovigen. En die Johannes zegt, onze zonde heeft hij verzoend. Heeft hij de toorn van God op zich genomen. Soeverein. Soevereine liefde. Soevereine genade. Ik hoop ook dat u vandaag inderdaad is een helderder beeld heeft gekregen van het punt waarom Jezus naar deze wereld moest komen, gelijk aan u moest worden, zodat hij de zonde van u op zich kon dragen. Hij werd aan het hout genageld, zodat hij in zijn mensheid en zijn godheid de toorn van God kon doorstaan als vertegenwoordiger van ons en het aan het eind nog overleven en kunnen zeggen van het is volbracht. Voor u persoonlijk. Niet voor een kolossale groep van wezenloze identiteiten. Hij had u en mij persoonlijk op het oog. Hij heeft persoonlijk uw zonde gedragen. Hij heeft de toorn voor uw zonde geabsorbeerd. Dit is een persoonlijke verlossing. Kent u hem? Als u hem kent en u buigt vandaag nog eens over het verhaal van de kribbe en van de menswording van Christus, weet dan dat dit zijn missie was. Niet om een mooi voorbeeld te zijn, om wat Frans ook zo straks in dat lied, ik weet niet eens meer wat de tekst was toen ik het zong, toen was het ook zo van, dat is een slap aftreksel, mensgericht. Ja? Alsof hij onze pijn gedragen heeft. Was dat het probleem? Hij heeft de toorn van God geabsorbeerd. Mijn pijn? Niks. Gods toorn u hem niet kent als verlosser, als u niet beschermd bent door het bloed, dan wacht u maar één ding. Dus bij de dag van het oordeel, Gods volle toorn, dan zal er geen genade meer zijn, dan zal er geen langmoedigheid meer zijn, dat de sluisdeuren van zijn toorn dicht zullen blijven, die zullen volaan open gaan en u zult persoonlijk ook ervaren dat de toorn van God voor eeuwig is en op u zult blijven en niet bij u vandaan gaat. Het is een letterlijke vergelding, zoals we een tijd geleden in de hel gezien hebben in onze studie. Een letterlijke vergelding voor al uw daden waarmee u de toorn van God had opgewekt en u zult de toorn krijgen. Dit is de dag om u tot Christus te wenden in geloof. Bart, hulp nodig. Zullen wij met elkaar eindigen in gebed. Vader. Zo krijgt het kerst een heel andere betekenis. Heer, als wij ook Joshua in ons midden hebben, dan is dat zo vertederend, Heer. Een klein kind op onze arm of in ons midden. Een moeder die zo trots het heeft mogen baren. Een oma die het in haar hand mag, of op haar arm mag dragen. Ja, dat is vaak onze gedachte bij Jezus in de kribbe. Zo vertederend. En hoe dat ook waar is, Vader, hoe vertederend onze Heer Jezus ook ongetwijfeld geweest is. En een enorme vreugde voor de Vader of voor zijn ouders heeft gegeven of geweest is. Heer, dat is niet de intentie waarop uw Zoon naar deze wereld kwam. Om in zijn mensheid, in zijn tederheid bejubeld te worden. Hij werd gestuurd, Vader, door u om ook aan het eind van zijn leven de toorn van u te dragen voor ons in onze plaats. Hij heeft letterlijk alle toorn gedragen voor alle gelovigen van alle tijden, voor alle uitverkorenen van voor de grondlegging van de wereld aan de Vader, door de Vader gekozen, aan de Zoon gegeven, niet meer en niet minder. Heer, zo krijgt het kruis voor ons een nieuwe dimensie. Als er mensen zijn, hier in deze zaal, of Heer, door die luisteren via de website, die u niet kennen, grijp hen aan door uw woord, Heer. Geloof komt door het horen, de horen van het woord van Christus. Trek hen naar uzelf toe, Heer. Breng hen tot wedergeboorte. Geef hun geloof, zodat hun ogen open mogen gaan en zij mogen zien dat de toorn van God niet iets is om mee te spotten. Het is verschrikkelijk om in de handen van een toornig God te vallen. En Heer, voor velen zal dat het uiteindelijke einddoel zijn. Maar Heer, wilt u genadig zijn en ook vandaag redden door uw woord. In Jezus' naam. Amen.